zet hem even aan. Nee, moment. Ja hoor. Kom maar door.
Nou, dat was het voor vandaag.
Zo, Daphne, kom er maar in. We zitten hier nu... Ja, we zitten nu... Want de vaste luisteraars die hebben misschien al ontdekt... dat we even iets langer weg zijn dan gebruikelijk. Maar dat had te maken met een outbreak in Enkhuizen... van de ziekte corona. En die, daar is Daphne door geveld geraakt. En die zit nu nog...
Die heeft zijn party daar. Ja, ik dat weet is het niet. De, wat is de partyclub in Enkhuizen, Daphne?
De Lange Jan.
De Lange Jan, dat is...
Dat
je mag
is
wel iets verder erachter af, vanaf.
Oh, gelukkig. Ik heb er nu ook
niet
een
zo
andere
dichtbij.
Microfoon.
Ik doe ook een beetje zo. Oh, we hebben weer een technisch hoogstandje. Deze keer zitten Anouk en ik zitten in onze vaste studio. En Daphne vanuit het verre Enkhuizen, die zendt en die nemen we ook op. Middels allerlei technische snufjes. Dus vandaar dat Daphne iets anders klinkt dan we normaal gebruikelijk van haar gewend zijn. Maar ze klinkt toch wel anders omdat ze geveld is, hè, door corona.
Ik vind het wel leuk dat we volgens mij ook in aflevering 1, 2 of 3 hebben groeten. Dat techniek echt, nou, daar, dat gaat bij ons niet mis. We hebben top techniek.
Nee, we hebben wel goede techniek. En ja. We komen goed bassend altijd door. Niet dat blikkerige geluid. Daphne is iets blikkeriger nu dan gebruikelijk, maar dat is ook helemaal vanuit Enkhuizen. Dat is ook
dat is corona ook.
Vertel, hoe is het in Enkhuizen?
Ja, daar kan ik vrij weinig over zeggen.
In quarantaine.
Ik ben al dagen niet buiten geweest, gisteravond heel even.
Oh, mocht dat wel? Kwam je Stef Blok, hoe heet hij? Hij woont toch ook in Enkhuizen? Kwam
ja,
je op de vingers stikken?
Ik heb hem echt gewoest. Ik heb hem helemaal ondergesmeurd. Met slot. Mm. Nee, ik zag wel laatst een andere man in dat huis lopen.
Mm.
Een andere man? Zou die vrouw een affaire hebben?
Ja, of het was een zwager of zo.
Het is wel een Airbnb, toch? Of zo? Oh nee, niet een Airbnb. B&B.
Nee, ze hebben een B&B, maar hun eigen huis is natuurlijk hun eigen huis.
Maar kan je dan niet verdwalen als gast? Dat je dan ineens in dat huis naast Stef Blok staat, 's ochtends.
Dat je ineens wakker wordt naast de vrouw van Stef Blok,
ja,
's ochtends vroeg.
Paniek. Dat zou kunnen.
Hoe heet zijn vrouw eigenlijk? Hattie Blok.
Hattie, ja. Dat vind ik ook een goede naam.
Dat zou leuk zijn.
Of Diewertje.
Nee.
Diewertje of Hattie, dat zijn de twee mogelijkheden.
Dat zijn leuke blokken.
Ja.
De compagnon van de kapitein heet ook Blok.
Oh. Ja, dat moest ik ook even over nadenken. Snap je
nu
dat?
Zegt.
Nee.
Jaap Blok bedoel je dat toch?
Ja.
Ja, de compagnon van de schipper.
Van de vriend van de zeilschool van Daphne. Ah. Ja.
Nou, niet van Daphne. Van
jawel, van
Zuiderzee
zeilschool. Als u wil leren zeilen, moet u bij zeilschool Zuiderzee. Hoe heet het nou? Hoe heet dat? Zeilschool Zuiderzee.
.nl.
Ik kan je nu nog inschrijven voor een trip naar Engeland.
Een tripje Engeland?
Is dat een quarantaine tripje?
Om er naartoe te zeilen.
Ja, zeilen naar Engeland.
Oh, wat leuk.
Vis en chips eten en weer terug.
Hoe lang duurt dat zeilen naar Engeland eigenlijk? Is dat ver?
Ja, afhankelijk van toch?
20 uur. Ja, ze varen er een paar dagen over, maar de oversteek zelf is 20 uur geloof ik.
En
dus
dan
eerst naar het punt waar de oversteek het best plaatsvindt.
Dus je moet eerst helemaal naar het zuiden toe.
Ja.
Zeilen. Dan ga je bij dit dunne stukje erover.
Dunne
en dan ga je weer naar het noorden toe. En waar eindigen ze dan?
Nee,
Newcastle?
Dan hoef je niet naar het noorden toe.
Oh.
Ik kan
het
van
wind af waar ze eindigen.
Oh, het is gewoon langs de kust afzakken tot in het kanaal. En dan de kanaal over en dan zie je die rotsen, die witte rotsen van Dover. En dan
White Cliffs of Dover.
En dan hebben ze hun doel bereikt. Nou, luisteraars, als u mee wil, u kan zich nog inschrijven. Wat kost dat? Mag ik dat nog vragen?
Tot wanneer is de inschrijving?
Ja, dat staat allemaal op die website.
Oh, welke website? Zeilschoolzuiderzee.nl.
Juist.
Ah.
Is het nou,
reclameblok
is het nou Zeilschool Zuiderzee of Zuiderzee Zeilschool? Even voor
nee, Anouk, niet doen.
Nee, precies.
Verwar het nou niet, zeilschool Zuiderzee.
Ja, precies.
Je noemt toch geen enkele idioot zeilschool Zuiderzee zeilschool? Dat bekt toch helemaal niet?
Nee, dat bekt.
Zeilschool Zuiderzee. Dat is het. Dat
doe
is
nog
het.
Één keer, Frank.
Zeilschool Zuiderzee.nl.
Kijk. Nou, we hebben zowaar ons eerste reclameblok.
Ons eerste reclame...
Ja, als het, maar het is echt
nou,
leuk.
We maken natuurlijk aan de lopende band voor onszelf reclame. Dus als het voor onszelf is...
Ja, dat is waar.
Is het eigenlijk geen reclame. Ik zit even die opgeklopte melk op te likken.
Ik heb weer soort... melk.
Hoe is die?
Hij is wel goed opgeklopt. Ik hou eigenlijk niet van geklopte dingen. Wat?
Hey Frank, zei
ik. Ik ben dus mijn smaak en mijn geur kwijt. Hoe heb jij die weer teruggevonden?
Oh, die kwam vanzelf weer terug. Ik had...
Hoe lang duurde dat?
Nou, een paar dagen.
Okay.
Ben je het helemaal kwijt? Proef je niks meer?
Ja.
Oh, jij hebt nog een zwavel of zo. Wat had jij nou? Een lucifer?
Nee, ik rook alleen de vieze dingen niet meer. Dus al het zwavel rook ik niet meer. En ook wat alles. Jawel, maar er zit dus heel veel zwavel in heel veel dingen. Dus bijvoorbeeld alles met knoflook en uien en zo, dat rook ik niet meer. Of,
en wat proefde je wel? Of rook je wel?
Jasmijnthee bijvoorbeeld rook ik ook niet meer. Wat nog wel, hele zoete, zoete dingen zoals snoep en zo, dat rook ik nog wel.
Snoep, Daf, heb je al snoep tot je genomen?
Nee, maar als je ook niks meer proeft, want ik proefde ook nog wel allerlei dingen. Dus als je ook nog niks meer proeft, proef je wel zoet en bitter en zuur, dat ook niet meer?
Alles is weg.
Nee, dan, maar ik had het idee...
Ik voel het, ik voel...
knapperigheid.
Ik voel wel zuur, maar ik... Proef niks.
Had jij nog dat slok whisky genomen?
Nee, heb ik vergeten.
Hey, doe dat nu even. Maakt niet uit.
Wat dan? Wat is er dan?
Nou, met whisky... is nou whisky zo dat je het dan nog in je keel voelt branden? Alcohol,
ja.
Of is dat, heeft dat ook iets met smaak te maken? En de geur van alcohol die dat doet?
Nou, ook de branderigheid van alcohol.
Ja.
Dus je voelt die... Je giet die alcohol, die toch enigszins bijtend is... Over de gevoeligste delen van je lichaam, namelijk die slijmvliezen.
Ja.
Dus dat
maar ik heb net bijvoorbeeld, zo'n rollertje tegen muggen gebeten met heel veel eucalyptus en munt en weet ik veel wat.
Ja. Heb je daaraan gelikt?
Nee, als ik dat normaal gesproken van een afstandje ruik, dan begin ik al te tranen.
Ja.
En nu heb ik het zo echt bijna in mijn neus gestoken.
Nog steeds geen tranen. Niks. Oh, dat is grappig, want dat tranen zou eigenlijk moeten veroorzaakt worden niet door je reukorgaan, maar meer door je zenuw, de drielingzenuw. Die zit.
Drielingzenuw?
Dat is die zenuw die ook. Ja, dat is de zenuw die in je hoofd zit. En die zorgt dat je kiespijn voelt en dat je in je holtes ook allerlei dingen waarneemt.
Oh, en zo, klinkt als een Bermuda Triangle.
Ja.
Ja,
het is mijn drielingzenuw.
Ja, dus die drielingzenuw kan ook nog aangedaan zijn. Nou, aangedaan. Ik heb het idee dat het... Wat ik voelde was ook een soort snijdende pijn in mijn neus. Alsof er iets flink gesneden werd door een mesje. Ja, God Jezus, weet ik niet. Ik weet het allemaal niet. Komt alweer terug. Maak je geen zorgen. En misschien komt het niet terug, maar dan vind je wel weer andere vreugdevolle zaken in je leven.
Nou, dat is wel een algemeen sowieso goede strekking.
Ja, maak je niet altijd druk.
Maar het is wel,
je kan er toch niks aan doen.
Nee, maar het is wel een zintuig missen opeens. En dan zeggen, misschien komt het niet terug. Dan vind je andere vreugdevolle zaken. Is wel heel snel even om dat te accepteren.
Jawel, maar je hebt ook genoeg tijd nog om dat te accepteren en om daarmee te leren leven.
Oké, maar nu accepteer ik dat even.
Nog een half mensenleven voor je uitgespreid liggen, dus.
Ja, maar zonder geur en smaak weet ik niet.
Het maakt wel je biografie misschien heel interessant. Ik doe even een bruggetje.
Wiens biografie?
Nou, de biografie over Daphne de Vries.
Moet ze eerst maar eens eventjes wat bereiken in haar leven?
Nou, de vraag is of je überhaupt...
Nou,
punt 1. Wie zegt dat ze niks heeft bereikt? Punt 2. Waarom moet je altijd iets bereikt hebben om een biografie te krijgen?
Nou ja, en waarom zou je überhaupt een biografie willen? Dat is ook niet iets voor na je leven.
Dat mijn leven dus dat interessant is voor veel mensen.
Niet. Ja, dat denk ik ook. Nee, je hoeft ook niet. Nee, dat is ook niet. Bedoelde ik ook niet zo. Bedoel ik niet zoals ik het zei.
Het maakt niet uit.
Nee, ja, god, die biografie. Maar daar moeten we toch nog niet over te gaan praten. Ik ben er nog niet klaar voor om daarover te gaan hebben, over biografieën.
Okay. Nee, over jouw biografie? Of
nee, ik wil absoluut geen biografie. Ik ga alles verbranden van wat ik zelf heb achtergelaten voordat ik doodga. En anders moeten mijn nabestaanden dat verbranden, alsjeblieft. Alsjeblieft geen biografie.
Testament?
Ja. Bij deze...
Heb je een testament?
Nee.
Nee. Wanneer begin je aan een testament, jongens?
Ik heb er wel een.
Nou, zodra dat nodig is, zodra je überhaupt iets te verdelen hebt...
Ja,
als je een...
Ik moest er één hebben.
Ja, als je een huis hebt.
Ja.
Die vrouw heeft een huis. Ik heb niks. Ik kan bij mij valt er niks te verdelen. Ja, mijn computer.
Dus Anouk heeft waarschijnlijk ook een testament. Weet
maar ik ben er niet van op de hoogte.
Ben jij getrouwd?
Ik ben een geregistreerd partner.
Ja, en ben jij getrouwd, Daphne?
Nee.
Ben jij geregistreerd partner?
Nee, ik ben samenlevingspartner met een affectieve relatie.
Met de zeebonk. Affectieve relatie?
Staat dat er echt in?
Ja, dat staat erin, ja.
Wat is dat, affectieve relatie? En hoe vaak moet je dat met elkaar doen?
Ja, zitten daar...
7 keer per week.
7 keer, jezus. Wat een opgave.
Wat een werk, ook als je corona hebt.
Ja.
God, en anders dan wordt het contract ontbonden.
Elke dag kijken.
Dus wordt het contract ontbonden en dan is het klaar. Dan is het gedaan. Dan kan je weer opdoeken.
Je huis verkopen.
Weg uit en kruisen. Ja.
Oh, heftig, ja.
Goh.
Ja, heel heftig.
Een affectieve relatie.
Nee.
En je hebt een samenlevingscontract. Ja, dus als je iets hebt dat verdeeld moet worden, dan is het op zich wel handig. Maar ja, als je trouwt bijvoorbeeld of een samenlevingscontract, daar zit ook al volgens mij een onderdeel in over hoe die erfenis wordt afgehandeld. En vaak krijg je toch automatisch...
Ja, bij een samenlevingscontract moet je dat heel erg benoemen.
Specificeren, ja.
En
ja.
Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap heb je een soort van standaard pakket. Waar je van kan afwijken als je dat wil.
Ja.
Oké, dus dan heb ik denk ik het standaard pakket.
Maar van moet je het opbouwen.
Ja.
Ik heb een standaard pakket, ja. Nou, ik ga me daarin verdiepen wat ik nou
in
mijn naam heb. Nou, over een biografie en over dat jij dat niet wil en dat het je in je testament moet staan. En waar hebben wij
een
testament?
Ja.
God, ik ben scherp. Ondanks deze drukkende warmte. Ik ga nu ook even melk opslobberen.
Ik heb tegen de zeebonk, wat ik een leuke benaming vind voor vandaag.
Ja.
Gezegd dat alles wat ik hier thuis bewaar aan dingen waarvan ik denk dat het relevant is. Dus weet ik veel, nostalgische, weemoedige ansichtkaartjes. Allemaal onzin. Die moet hij gewoon allemaal weggooien. Dat hoeft hij niet uit te zoeken. Hij mag gewoon naar de stort met allemaal dozen.
Ja, ik vind het altijd ook wel leuk om dat soort dingen uit te zoeken. Het lijkt me hartstikke leuk als iemand doodgaat. Dat je allemaal de hele wereld kan ontdekken van diegene. Dat er dan een hele wereld nog kan opengaan. Dat je niet denkt...
Het hoeft niet.
Het hoeft niet, nee.
Hij mag het gewoon naar de stort brengen als je denkt.
Want mijn vader die verzamelt dus van alles. En die is het allemaal ook aan het uitzoeken en weggooien en zo en dat soort dingen. Nou, niet echt heel erg actief. Maar zodat wij dat niet allemaal hoeven uit te zoeken. Maar ik denk altijd, nou, het lijkt me eigenlijk best wel leuk om dat uit te zoeken.
Zeg je dat dan nu? Hou je hem tegen?
Nou, dat nou ook wel niet.
Pap, niet
maar,
naar de stort!
Kijk, hij heeft allemaal bundeltjes met knipsels en zo. En dat soort dingen. Dat is toch wel grappig. Heb je nog wat te doen als iemand dood is?
Hoort wel bij het rouwproces.
Ik vond het ook leuk toen mijn oma dood ging. Mijn opa en oma waren vogelaars. Vogelverzamelaars.
We komen weer in vergeten familie.
Oh, sorry.
Verborgen verleden.
Jullie beginnen erover. Ik wilde gewoon in het heden zijn. Maar jullie gaan drukken me in mijn...
Nee. Wij drukken ons
story.
In onszelf. Maar jij drukt je in je familie.
Altijd maar als duo worden aangesproken. Als eenheid bedoel ik juist.
Wie? Jullie? Jij en Anouk?
Ja.
Maar maakt jullie het ook wel een beetje naar.
Zelfs fysiek van elkaar gescheiden.
Geestelijk ook wel.
Ja, maar ik spreek toch jullie twee aan in dit geval. Dus ik zit tegenover jullie twee. Of deed ik een aanname die ging over één van jullie en die deed ik alsof het over jullie beiden als eenheid ging.
Ik ben toch minder scherp, want dat kan ik niet terughalen.
Laat even niet doorpraten.
Gezamenlijk een bepaalde richting opduwde qua onderwerp.
Oh, dat jullie mij in de richting duwden. Maar dat was toch ook zo?
Ik denk dat we daar alle drie debetgangers zijn.
Oh.
Of één van ons, maar niet...
Zullen we een keer in een soort relatie...
Therapie.
Therapie, gewoon om te weten hoe dat gaat met ons drieën.
Nou, ik ben niet... Heb je
dat wel eens gedaan?
Nee, ik heb dat nog nooit gedaan.
Wat zou zo iemand zeggen over ons?
Nou, die zegt dan om te beginnen, hoe lang doen jullie dit al samen? Dan zeggen wij, nou een halfjaartje of zo. En dan zegt hij, oh nou, dat is nog niet lang genoeg.
Ga er nog maar even aan werken.
Ja. Ga nog maar eventjes een tijdje dooremmeren en dan zien we wel weer verder.
Zou die ook een soort intake hebben, hoe lang, als je een relatietherapeut bent, hoe lang je een relatie mag hebben voordat je in therapie mag? Zit daar een soort...
Nou, ik denk dat als je geld betaalt, dat het heel rekkelijk is allemaal.
Ja,
zo'n therapeut zegt, waar, kom maar door, betaal maar lekker. Ik kan
een uurtje even met iemand lopen tongen en dan zeggen, kom, we gaan naar relatietherapie.
We gaan lekker in relatietherapie. Dat zou kunnen.
Best interessant.
Ik denk wel dat je een relatie... Nou, ja, inderdaad, tongen is op zich een relatie.
Ja, het is toch aan jou wat een relatie is. We zitten daar ook weer allemaal. Ik zit in een soort eisenpakket blijkbaar. Sorry jongens, ik duw jullie...
Nee hoor, gesprek.
In, nee, ja, maar ik bedoel meer, ik ben de hele tijd op zoek naar een soort stijlregels of zo, merk ik.
Nee, in het leven
is dat iets waar jouw metgezel ook vaak tegenaan loopt, dat je dat zo doet, de hele dag?
Nee, het is vanochtend, denk ik. Tenzij ik dit elke dag doe, maar dat idee heb ik niet.
Ik heb naar allemaal filmpjes gekeken van de lezer des vaderlands.
Oh god.
Oh. Ja, hartstikke leuk, ik vond het heel leuk. Hij heel streng is, hij vindt echt niks leuk.
Welke? Van die top 60?
Hij had die vier wandelende vrouwen had hij besproken. Daar was hij...
Die stond dus bij de Atheneum boekhandel. Die hebben een hele zaak opnieuw ingericht. En die hebben nu een afdeling actueel.
Mm-hmm.
Dat vind ik sowieso wel interessant. Maar daar stond dat boek.
Nou ja, het is toch ook actueel? Het is volgens mij net uitgegeven.
Nee, maar het was niet actueel.
Ze hebben bij de
als
uitgever
van
gedacht.
Nieuw. Het was meer actueel. Ik heb nog gevraagd naar wat
echt
de
van
bedoeling
nu.
Van actueel. Dat het iets aangaat met wat er in de wereld speelt.
En dat is wandelen met 3-4 vrouwen.
Blijkbaar.
Want het, ja.
Het is toch zo? Sinds corona wandelt iedereen de wereld over.
Ja, maar is dat dan nog steeds actueel? Nou, ik weet niet.
Nou, dat vindt die boekhandel wel.
Ja.
Wat is dat voor een boekhandel?
Atheneum?
Oh, ja, nee, die ken ik wel.
Op het spui, je
Atheneum,
weet wel.
Zitten ze daar dat boek aan te prijzen?
Ja, dat vond ik.
Ja, dat vind ik
er
ook
helemaal geen zak
niet
van.
Kunnen. Maar misschien dat een van die mensen die verschrikkelijke roos slikker heeft vast daar connecties.
Iets. Oh ja. Maar goed, sorry, jij had dus...
Dat vond hij dus een slecht boek. En ik had toen ook nog het filmpje bekeken met het nieuwe boek van Splinter Chabot.
Oh, ja, ja.
Dat werd ook helemaal de grond ingeboord.
Ja. Ik weet van een vaste luisteraar van ons...
Oh, ja.
Dat die,
dag luisteraar.
Dat die heeft ook naar aanleiding van onze podcast alleen die aflevering gezien van De Lezer des Vaderlands. En die heeft toen ook... mij een bericht gestuurd. Oh, ik ga dat boek denk ik ook toch nog maar niet lezen.
Nee, of juist wel natuurlijk.
Ja, dat dacht
ja om
ik
te kijken hoe slecht, hoe slecht het is. Hoe slecht het is. Ja,
maar
ik vond het ook zielig.
Weet jij nog welk woord? Want ik kwam dan niet. Is het alsof?
Ja, ik weet het ook niet zo goed. Heb ik nou ook niet geluisterd.
Nou, okay.
Eigenlijk alsof of zo.
Zoiets.
Ja, het werd echt met de grond tot de grond toe afgebroken.
Ik ben wel...
Ja, maar niet alleen door hem. Hij was er niet alleen in. Dus
nee,
dat,
maar dat is ook helemaal niet... Maar dat maakt toch niet uit of hij een zeentje...
Nee, maar dat is niet tekenend voor zijn oordeel over boeken.
Nee, want iedereen vond het slecht. Dat had ik ook wel...
Maar Anton Corbijn heeft wel zijn omslag gemaakt.
Oh, dat zegt misschien... iets.
Over zijn vriendschap met Anton Corbijn.
Ja, of over dat Anton Corbijn langzamerhand... of dat Anton Corbijn gewoon geen boeken leest voordat hij een omslag maakt.
Ja, dat
maakt.
Zou ook kunnen inderdaad.
Je hoeft ook niet het boek te lezen om een omslag te kunnen maken.
Ja, je hoeft het ook niet goed te vinden. We hebben ook wat boeken ontworpen waarvan we dachten...
Oh ja, vertel eens.
Ja, kunnen we daar vrijelijk over praten?
Nee, dat kan niet.
Dat kan niet echt.
Nee.
Het is niet handig om te doen.
Nee. Maar misschien
maar
dat het ook...
Soms doe je dingen waarvan je denkt...
Ja.
En daar probeer je dan het beste van te maken. Maar die twee filmpjes, was er nog iets? Maar heeft Nick... Ja, ik kijk die filmpjes...
Nou, ik ben zo nieuwsgierig naar die nieuwe Lezer des Vaderlands geworden. Die zit dan in jouw huis. Zit die voor jou pui? Zit die dat allemaal op te nemen?
Ja.
En,
ik ben dan niet thuis
over. Op de achtergrond.
Ja, waar zit jij dan?
Ja, ik was er godsamme. Ik zat dus in een van die klote filmpjes. Want ik kwam thuis...
Zat je zelf achter, ja?
Nee, ik kwam thuis met kind... En hij was ineens thuis. Hij was dat aan het opnemen. En dan raakt hij altijd van zijn apropos. Want dan, godverdomme, dan komt mijn gezin thuis.
Ja, durft hij niet meer.
Nou, kan hij
niet
durft dan wel. Uit. Maar hij kan dan niet echt concentreren. Nee. Dus mijn kind ging naar de buren. Hop, die ging spelen bij een vriendinnetje. En ik dacht, nou, ik heb geen zin in deze zagrijnigheid. Ik ga naar het balkon. Dus ik vertrok naar het balkon. Maar op een gegeven moment zie je mij op het balkon kijken. En toen... Nou, hij heeft me weg kunnen poetsen. Ik zeg, ik wil absoluut niet in die filmpjes. Ja, hij kan me gewoon wegpoetsen.
Maar hij zou je toch juist inzoomen?
Ja, inzoomend. Nee, ja, nee. Dus dat heb ik...
Schrijft hij dan die tekst helemaal uit of komt dat gewoon uit zijn hoofd zetten? Want het ziet er ook een beetje uit alsof hij van de autocue leest... Maar ook weer niet. Ik was heel nieuwsgierig daarna hoe dat gaat.
Ik weet bij die top 60, weet ik niet. Ik weet wel, bij die andere filmpjes heeft hij het wel opgeschreven.
Dan zit hij dan eerst zo te typen, dan print hij het uit en plakt hij het voor zich op de muur.
Nee, we hebben geen printer, dus dat is dan op de computer.
Ja, oh ja, want je ziet ook een soort van licht wel in zijn oogje schijnen.
Ja, maar heeft hij hele lampje. Heeft één lampje daar staan.
Ah ja.
Ja, want nee, maar ik weet bij die top 60 niet of hij dat... Ik denk dan wel dat hij iets van steekwoorden heeft of zo. Ik weet niet of hij het helemaal
Ja, maar dat komt er heel vlot uit allemaal.
Ja.
Ja, hij doet het ook al heel lang.
En hij is super beroemd ook, hè?
Super beroemd. Ja. Is dat jouw ambitie, Frank? Beroemd
nee.
worden?
Ja. Maar ja, beroemd. Dat lukt nooit. Ben ik altijd
nou, je bent
voor.
Wel lekker bezig.
Ja, wel, dat is wel waar. Maar dat, wat het met beroemdheid is, heb ik al ontdekt, dat kan nooit genoeg zijn. Dus dan, dan denk je zelf, denkt iedereen, ja. Je bent wel beroemd. En dan vind je zelf dat je nog heel erg op provinciaal niveau aan het werken bent.
Of als de ambitie is niveau. Beroemd worden, dan is dat misschien zo. Maar
dus dat is altijd, kan het beter, altijd kan het meer. Kan ook nog Europees beroemd zijn of wereldberoemd.
Ja.
Ik denk dat je als beroemdheid zelf nooit vindt dat je beroemd bent ook. Dus dat zou pleiten voor de beroemdheden.
Of dan vind je het op een gegeven moment vervelend.
Dat beroemd zijn.
Ja.
Je hebt het achterna gelopen wordt.
Ja,
het allemaal
ik wil
mensen bij
privé.
In de struiken liggen. Ja. Ja, ik vind
het
ook altijd, vrij,
een goede naam eigenlijk.
Vrij gek dat mensen altijd zo bozig worden over de inkomens van beroemdheden. Ik vind dat het eigenlijk vrij normaal dat je iemand die zo zijn hele leven in de publieke belangstelling legt, fix veel geld betaalt. Het is toch, je geeft toch je privé op.
Ja. Heb je een voorbeeld?
Nou, eigenlijk alle mensen die nu balken en de norm moeten verdienen, vind ik veel te weinig. En ik vind ook voor balken en de zelf te weinig. Of de
minister-president. Balken en die is toch niet meer?
Nee, Mark Rutte. Ik vind ook voor Mark Rutte te weinig. 2 ton per jaar. Dat is toch veel te weinig voor zo iemand. Hoe kan die nou als hij met Merkel of Macron staat te praten? Hoe kan die nou...
Beppen.
Kunnen ze hem nou serieus nemen?
Ja, maar eventjes. Gaat
maar hij heeft helemaal geen tijd om geld uit te geven. Alles wordt voor hem betaald.
Nou, dat maakt toch niets uit. Dat moet hij precies zelf weten.
Nee, maar dus waarom zou hij nog meer moeten verdienen dan dat hij al verdient? Hij heeft toch genoeg geld?
Nou, ik wilde dat ook zoiets inbrengen. Van waarom is heel veel geld heel
meer
fijn?
Zijn
als je gewoon heel lekker op vakantie kan gaan en je hebt een huis en... onderhoud en je kan je tanden...
Nou, je hoort hem dus ook niet klagen, Mark Rutte. Maar ik vind dat hij dus meer geld moet verdienen.
Maar waarom vind je dat hij meer... Wat moet je met al dat geld? Zwemmen, zoals daar.
Hij kan alles doen wat zijn hartje begeert in het leven.
Ja,
dat is
nou en?
Precies genoeg.
Nee, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat niet om wat hij wil, want het gaat om openbare functies. Het gaat niet om privépersonen.
Nee, maar waarom zou je meer moeten verdienen dan dat je nodig hebt? Dat begrijp ik niet.
Omdat het heel raar is dat er allerlei andere beroepen zijn waarbij mensen wel veel meer kunnen verdienen.
Ja, maar die. Maar de vraag
bijvoorbeeld
is.
Bijvoorbeeld Mai Spijkers, die verdient lekker veel meer geld.
Oh, we gooien Mai erin! Mai de Hai!
En dat maakt niet uit, want Mai heeft je eigen bedrijf, dus die kan gewoon binnenhaken. En waarom moet dan iemand zo die eigenlijk net zo. Ja. En je kan natuurlijk ook altijd zeggen, ja, waarom. Ja.
Maar het gekke is wel, als je heel veel geld hebt en je zwemt erin en je weet eigenlijk niet meer wat je ermee aan moet. Waarom moet je dan toch altijd meer hebben? Op een gegeven moment is het toch wel gewoon oké of zo.
Ja, maar.
Volgens mij is geld niet per se.
Nou, maar dat moet iedereen toch voor zichzelf weten?
Nee, maar dat
kan
weet
me best
ik,
voorstellen
ik
als je bijvoorbeeld
voor
een test in een test.
Maar ik heb nog steeds geen goed argument gehoord waarom Mark Rutte meer geld zou moeten verdienen dan nu.
Nou, ik vind dat het wel een goed argument is, namelijk omdat het scheef gaat lopen.
Mensen meer geld verdienen.
Met de commerciële wereld, ja.
Maar dat is toch geen argument?
Omdat er inflatie is, omdat we in Europa leven, omdat er allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders zijn.
Het salaris wordt best wel geïndexeerd.
Toch vind ik het idioot. Dat die 2 ton, dat een soort heilig iets is waar niemand boven mag verdienen.
Is dit een soort koningschap?
Het gaat over ambtenaren, toch?
Ja, waar ambtenaren niet boven mogen verdienen.
Ja, dus een schooldirecteur of theaterdirecteur, die mogen niet meer dan dat verdienen. Dat vind jij stom?
Nee, voor.
Nee, want Frank
nee.
koppelt het aan.
Nee, want ik koppel het aan in het publieke domein je bevinden. En de schooldirecteur die is niet op de televisie.
Nee, maar de balken en de norm geldt ook voor ambtenaren.
Ja.
Ja, maar mensen van de publieke omroep zijn ook ambtenaar. En
yeah.
Mark Rutte is ook ambtenaar. Dus als je in de politiek. En ook dat gezeur over dat wachtgeld vind ik ook zo onzin. Dat je dan dat wachtgeld niet zou mogen. Ja, als je minister bent geweest, dan is het daarna hartstikke moeilijk om een nieuwe baan te krijgen. Dus waarom zou je dan.
Volgens mij.
Waarom zou je dan.
Dat wel mee.
Nou, wat ik heb begrepen. Is dat het vrij ingewikkeld is om een.
Er moet naar gekeken worden in mijn ogen. Als je 3 dagen in de Tweede Kamer hebt gezeten, mag je ook 8 jaar doorbetaald niks doen. Dat is. Op zich zijn die wachtgeldregelingen hartstikke goed. Maar. In sommige gevallen ook niet.
Misschien is dat het wel. We zitten in een soort grijs gebied.
Nou ja.
In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet.
Wat maar, ik dus wou zeggen was, ja, niet over het wachtgeld. Ik wou nee, eigenlijk zeggen dat ik dus
precies,
vind dat als iemand zijn ziel verkoopt aan de duivel,
privé opgeeft,
dat ik het helemaal niet gek vind dat er dan een hogere,
veel geld
dat er dan veel geld tegenover staat.
Ja.
Daar ben ik het wel mee.
Dat zeg ik.
Dat ben ik het eens. En de vraag is alleen, hoeveel geld is dat?
Nou, dan komen we niet uit. Laten
nee,
we het over iets
niet.
Anders hebben.
Die voetballers
ik heb nog dorst.
Ja, ik heb ook dorst. Wil jij
dat,
prik?
Kun je dat pakken? Prik?
Ik kan
ja,
dat pakken.
Ik wil graag prik.
Dan wil jij ook nog iets in ik huizen?
Ja, ik pak het ook even een beetje.
Oh, spannend.
Zal ik dan even vullen, de tijd?
Ja.
Als jullie even al het water pakken.
Opa en oma erin.
Opa en oma erin?
Oh,
nee, niet van mij. Nee. Ik dacht, ik wou even inleiden, want we hebben nog een boek te bespreken. Het boek van, samengesteld door Ronit Palash,
oh, ja,
over Renate Rubinstein.
Ja.
Daar waren we gebleven. Ik had een ander boek gekocht.
Ik heb ook iets anders gelezen.
Maar ik heb inmiddels wel op mijn e-book het boek weten te verwerven. Want het was in fysieke vorm was het uitverkocht.
Oh, want ik dacht nog, ik moet dat boek nog halen.
Nee, dat kan je dus niet halen, want het is uitverkocht.
Oké.
Okay. In de privédomein.
E-reader. Ja, dat gaat mij nooit lukken, jongens.
Heb je dat niet, een
nou,
e-reader?
De lezer des Vaderlands heeft natuurlijk een e-reader, maar die is continu in bezit.
Want hij leest die boeken niet als
wel,
boek.
Jawel. Van die top 60, die krijgt hij allemaal. Maar hij leest ook allemaal andere dingen tussendoor. Die staan vaak op een e-reader.
Heeft hij ook nog tijd om andere dingen te lezen?
Ja, ik snap er ook geen reet van.
En wanneer is hij dan... Hij heeft ook nog een vaste baan, of niet?
Hij heeft ook nog een vaste
als
baan.
Als leraar.
Maar dat is 3 dagen in de week.
Ah, en verdient hij eigenlijk ook geld als lezer des Vaderlands?
Als ambtenaar, jongens.
Verdient hij ook geld als lezer des Vaderlands? En hij staat in het publieke oog.
Nou, ik loop binnen, want volgens mij heb ik dus geregistreerd partner wat van jou is van mij.
Ja, maar hij is dus zo dom geweest om dat niet te laten overlappen. Dus zijn functie waar hij geld mee verdient, is niet zijn functie waar hij mee in de kijkers staat.
Ja, ik weet niet of hij dat dom
dat
vindt.
Moet, nee, dat vind ik ook niet dom.
Ja, maar wacht, we dwalen af. Dat boek, e-reader. Ja, dat boek heb
ik. Ja, Daphne, ben jij er ook weer bij?
Ik heb het allemaal niet gehoord, want ik was even...
Ja. Oh ja, heb jij...
Water aan het halen.
Roniet Galas waren we. Dat
we waren bij Roniet en Renate.
Zijn daar nou terecht gekomen?
Ja, dat Frank maakt een brug en...
Ik ging een spaarrood halen.
Ja, even spaarrood halen en toen waren we daar.
Maar ik heb wel...
Het is ook maar één stap tussen Roniet en spaarrood.
Ik heb wel die Uur van de Wolf
gezien.
Eén handshake. Die 2 afleveringen, die
heel
hebben
goed.
Jullie ook gezien.
Eindelijk bij.
En ik heb dit boek gelezen, Vaderskind, van onze vriend Hans Goedkoop.
Hou het even voor de camera.
Hou het even voor de camera, wat aan Daphne.
Ja, Daphne ziet het nu ook. Ja.
Maar het is wel lekker papier, maar er staat wel een leuke zin in, waar Wim T. Schippers volgens mij ook iets zinnigs over had gezegd. Er staat namelijk in, want ik ben zo anti-biografieën, weet je wel?
Ja, ja.
Er staat, die strevende held, die komt pas later, dat gaat over het onderwerp van de biografie. En de kindertijd, hoe je als biografie je best ook doet, laten we daar eerlijk over zijn, vaak is het iets waar je doorheen moet voordat er iets op gang komt. Dus dan heeft hij het specifiek over de kindertijd, maar ik denk dat dat de hele biografie een beetje zo is.
Ja, je moet altijd door die verschrikkelijke kindertijd van die mensen.
Maar dit hele boek gaat over haar eerste 15 jaar van haar
en
leven.
En snijdt hij dat dus als het ware uit zijn eigen biografie? Dat hij begint die gewoon lekker als het leven al op gang is gekomen? Want ik ben ook nooit geïnteresseerd in al die voorgeschiedenis.
Nee, dit is dus wel 0 tot 15.
Hoe was dat? Heb je dat gelezen?
Ik heb het dus gelezen. En ik moest wel heel hard lachen toen ik die Holland Doc zag. Want dat was toch eigenlijk een beetje Hans Goedkoop belachelijk maken over die biografie. En wanneer komt hij nou? En
ja, daar ging
hij is lekker aan typen.
Daar hebben we het over gehad inderdaad. Dat, dat het een beetje sneu was voor Goedkoop.
Ja, ik vond dat ook. Maar nu begreep ik het pas, want nu had ik het pas gezien.
Ja, dus hij als vriend van onze podcast.
Ja.
Steken we toch een warm hart.
Nou, ik heb dit dus wel met belangstelling gelezen.
Nou, dat is leuk voor iemand die biografieën haat.
Ja.
En dan ook nog eens het moeilijkste deel van een biografie.
Ja,
vertel er eens meer over. Hoe was die kindertijd?
Nou ja, wat ik wel vervelend vind, is dat Daphne shared a file in de meeting.
Praat even door. Dat soort dingen moet je niet aan de luisteraars vertellen.
Nou, ik had nog helemaal nooit iets van haar gelezen. Van Renate Rubenstein. Dus het heeft wel allemaal dingen aangewakkerd waarvan ik dacht, oh, ik wil dat wel lezen. Hij maakt allemaal sprongen naar teksten die ze later geschreven heeft. Hij probeert alles wel te koppelen aan die kindertijd en dat ze haar vader nooit heeft teruggezien. Nou, dat vind ik altijd heel vervelend. Zo.
Ja, dat er allerlei rode draden worden getrokken.
Dat trek ik echt niet. Dan denk ik, wat een flauwekul.
Ja, maar, en dat er redenen zijn om dingen later te doen
die dan
voortborduren op iets wat ze vroeger heeft. Ja.
Dat kan ik nooit zo goed. Maar ik vond het wel leuk.
Dat toch even Wim T. Schippers bij aanhalen. Mag dat tussendoor?
Ja hoor, kom maar door.
Die had een heel leuk interview dat geen interview was in de Volkskrant dit weekend.
Ja.
Hij zat in een café en er kwam iemand wat fuste bier voor de buren brengen. En die nam eigenlijk het gesprek over. En dat werd een heel leuk... artikel. En hij zei daarin, ik weet niet meer op welke vraag, maar dat kun je niet zeggen, het gaat zoals het gaat. Als ik langer met jou praat, wordt alles weer anders. Mensen denken dat er een systeem is, dat er een rode draad in iemands leven loopt. Daarom heb ik zo'n hekel aan biografieën. Ineens zien ze een rode draad. Harry Moelis ging wel eens ergens naartoe, want dat was dan goed voor zijn biografie. Hij draaide het om, dan ga je leven om een mooie biografie te krijgen.
Dat doe ik ook dagelijks. Ik zit hier echt alleen maar voor mijn biografie.
Wie moet jouw biografie schrijven?
Ja, jullie.
Welke arme
of mijn relatietherapeut. Nee, ik heb geen idee. Maar daar ben ik het wel heel erg mee eens met Wim T. Schippers.
Ja, ik dacht ook aan jou en hoe dat was.
Ja.
Ik vind dat wel eens, ja. Maar wat ik wel leuk vond aan dit vaderskind van Hans Goedkoop is dat je krijgt ook wel geschiedenis gewoon van nou, de Tweede Wereldoorlog. Hoe ging dat in Amsterdam? Al die plekken. Het is meer dan alleen maar haar leven. Of zo. Zo heb ik het een beetje gelezen ook.
Ja.
Dat vond ik wel leuk. En dat je dus Joods bent, maar dan toch niet Joods, want je moeder is christelijk en dan word je ineens ingeschreven in de kerk en ze ging heel erg in God geloven.
Ja, dat gebeurt, dat zie je natuurlijk ook vaak, dat allemaal zo, omdat het zo ingewikkeld via de moeder wordt overgedragen, dat er een heel schemergebied is van onderling ook van mensen die zeggen, maar jij bent niet echt Joods.
Ja, en dan half Joods en zo. Ja, ik vond het wel leuk.
Nou, een goede tip en goed geschreven door Hans Goedkoop.
Ja, ik vond het echt, ik had nog nooit iets van hem gelezen. Ik vond het echt, het leest lekker weg.
Degelijk.
Het is lekker papier.
Lekker papier, degelijk geschreven.
Ja, degelijk vind ik altijd een beetje een stom woord. Maar
oh,
ik vond het prettig
nou ja,
lezen. En het is maar 140 pagina's, dus je hebt het ook zo uit.
En begon je uit te zien naar die biografie?
Nee, ik begon uit te zien naar Renate Rubinstein zelf en haar stukjes.
Ja. Nou, dat had ik dus ook na het kijken van die documentaire. Dat ik dacht, nou, ik heb niet zo nodig die biografie, maar ik ben wel nieuwsgierig naar die teksten van Rubinstein.
Ja.
En toen kwam Daphne, toen ik op Vlieland zat, had jij als enige al
Het voorwoord
gelezen van Ronit Palast. Nog voordat ze zelf van zich liet horen.
7 pagina's.
In de krant, het is al een eindeloos voorwoord. Ik heb het ook maar geprobeerd te lezen, want ik dacht ik kan niet achterblijven. Want Daphne die was al preluderend op dat we het allemaal gelezen hadden. Flink kritiek aan het geven op Ronit Palast. Maar misschien dat je daar nu ze zo kloek van zich af heeft, zo kloek in de Volkskrant van zich heeft laten horen, dat daar je mening veranderd is. Is dat zo?
Wat een goede vraag, Frank. Jeetje.
Nee, ik heb haar nu wel beter leren kennen. Maar dat maakt het voorwoord niet beter of slechter.
Nee, maar haar personaliteit wordt diverser. Rijk geschakeerder.
Nee. Ingekleurder. Ik weet niet. Niet breder of rijker, maar meer duidelijk.
Ah. Vertel op.
Zie jij een rode draad en zo?
Sst, hou even je mond.
Maar jij hebt het gelezen. Wat vond jij dan?
Ik vond het vrij lang. Lang duren, het voorwoord. Even denken, wat vond ik er nou van? Ja, ik vond niet zo heel erg, maar daar ken ik dus dat werk van Rubinstein niet goed genoeg voor. Jij zei, jouw voorname kritiek was dat zij zich de stijl van Rubinstein aanmat in haar eigen voorwoord.
Ja, iets van leuk proberen
te doen. Spitsvondig probeert te zijn.
Ja, spitsvondig, ja, dat was het woord.
Dat vond ik wel meevallen. Ik vond
haar spitsvondig, of niet?
Nee, ik vond haar niet per se spitsvondig. En ik vond haar ook niet per se. Ik vond wel heel erg dat ze haar eigen stem liet horen. Die ik niet zozeer een waardevollere stem vond dan bijvoorbeeld de stem van Hans Goedkoop. Waardoor ik ook haar kritiek een beetje wonderlijk vond dat Hans. Maar dat citeerde ze geloof ik ook. Dat Hans die biografie zou gijzelen of zoiets dergelijks.
Ja.
Toch?
Mm-hmm.
Dus dat daarvan dacht ik, schrijf zelf dan een biografie. Iedereen mag een biografie schrijven, dus ga je gang als je het zo nodig ook wil.
Nou ja, niet iedereen krijgt toegang tot de archieven via de erven.
Nee, dat is ook waar.
Heb je een archief nodig om een biografie te schrijven?
Nee, niet per se.
Al die Ansichtkaartjes in die la hier, die kan je wel gebruiken.
Ja, maar daarmee kunnen dus mensen ook leuke rode draden bedenken die er niet per se zijn.
Ja.
Die ik zelf nooit heb gezien.
Precies,
wel
ja.
Nou, je kan het ook baseren op de officiële uitingen van de persoon in kwestie. Dus op alles, alleen het werk dat openbaar gemaakt is. Dat zou meer een biografie van Anouk voor Anouk zijn.
Ja,
dan,
ik zit te denken, dat ligt me wel lekker.
Die 3 flyers en 6 boeken die dan openbaar zijn gemaakt, daar een biografie. Dat is
juist
niet.
Over wie hebben we het nu? Over jou?
Voor mij blijkbaar.
Over Daphne de biografie?
Nee, Anouk.
Oh, En jouw biografie?
Ik word even gereduceerd blijkbaar tot 3 flyers en 6 boeken.
Nee, ja. Maar even heel afdreven. Frank stelde voor als we het nou doen op basis van wat er is gepubliceerd. Over jou, van jou.
Nou, we hadden het niet over. We hadden het over Renate Rubinstein.
Oh, ik dacht dat je dat zei over Anouk.
Nou, nee, ik zei het over
Ik vind dat dan een heel goed idee voor een biografie. Dat ligt mij wel.
Ja, ik zei dus dat het niet over mij. De Anouk de biografie, maar over de biografie. Dat van ligt Anouk wel. Dus dat is meer in het straatje wat Anouk fijn vindt om te lezen.
Ja, oké. Okay, dus maar niet ik al dat weer hoort als dat dus de biografie van Anouk gebaseerd zou worden op haar werk. Zou ik zeggen, dan mis je toch een heel groot gedeelte.
Nee joh, over Anouk wordt helemaal geen biografie geschreven.
Nou, waarom niet?
Nou, misschien ook wel, weet ik niet. Maar niet. Maar...
Nee, jongens, dan mogen jullie dat schrijven. Ja, niet die relatie.
Ik ga dat niet schrijven.
Het maakt niet uit. Maar we hebben het nog even over dat voorwoord. Je vond het lang. Hoe lang was het even? Want ik heb het niet voor me.
Het was vrij lang. Ik weet niet hoe lang. Okay. Dat met zo'n e-reader weet je dat niet, omdat de pagina zelf bepaalt hoe groot het is. Dus het kan als je hem heel groot lettertype zet, dan kan het heel lang lijken. Er stond ook nog in het flapje stond ook nog een tekstje van Arno Grunberg. Die noemde Ronit Palash een duivelskunstenares over hoe hij het werk van hoe ze het werk van Ischa Meijer had gebracht. Wat ik ook wel gek vond van hoe. Want wat moet je dan doen om een duivelskunstenares genoemd te worden?
En wat is dat? Is dat positief? Is dat negatief? Is dat een grijs gebied? Ik vind het een goede quote van Arno Grunberg.
Ik weet ook niet of je als duivelskunstenares nou de perfecte persoon bent om stukjes samen te stellen. Maar misschien ook weer wel, dat weet ik. Ik kan er niet zo goed. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Nu wil ik eigenlijk ook dat boek van met Ischa Meijer lezen. Met al die stukjes van Ischa Meijer.
Kijken wat die zwarte kunst van haar behelst.
Of uit welke context deze quote van Arno Grunberg is gehaald.
En dan hebben we natuurlijk nog, nu we toch Ronit even bezig zijn. Hi Ronit, leuk dat je luistert. Als je luistert, dat stuk dat ze heeft geschreven in de Volkskrant.
Oh ja, ik heb jullie op jullie advies nog even dominee Gemda.
Door mijn coronatoestand zijn we een beetje achterhaald nieuws nu. Maar het is
Maar
het
is helemaal geen nieuws. We kunnen het toch over hebben. Dat vind ik toch altijd interessant. Het is iets dat altijd maar doorgaat. En dat steeds... dat steeds opnieuw de kop op zal blijven steken. Dus dat is altijd actueel.
Wat? Maai de haai?
Nee, mensen als mij.
Mensen als mij.
Want de stad zit er vol mee, zeker. De culturele wereld zit er vol mee.
Dus
dat is gewoon overal eigenlijk waar je een culturele instelling hebt met een piramide-achtige structuur.
Hierarchische bende,
waarbij ze eigenlijk te veel moeten doen voor te weinig geld. Krijg je dit altijd, dit soort dingen.
Ja.
Volgens mij is dat niet... Ik stond er nou niet van te kijken. Nee, ik had het idee dat niemand er echt van stond te kijken. Maar, Daphne, jij was wel op de hand van Ronit.
Waar baseer je dat op?
Weet ik eigenlijk niet. Ik had dat idee. Of niet?
Nee, ik ben op niemands hand. Maar ik heb het wel zeer geïnteresseerd gelezen. En ik herkende wel veel van het schrijven meegemaakt. Uit inderdaad die culturele wereld waar je net op doelde. Dat zo gaat en dat je ook dus als vrouw andere mensen niet altijd redt die dat overkomt. Of dat je dan niet zegt, nu overkappen, ik ga weg. Ik ga wel iets anders doen, want dit is een slecht klimaat.
Ja, dat vind
dat
ik
het lang vakste. Duurt voordat je zelf besluit dat het te ver gaat.
Dat vind ik van de verdedigers van Maai Spijkers het zwakste argument. Ja. Door te zeggen, als het je niet bevalt, dan ga je maar weg. Want zo werkt het gewoon niet. Mensen hebben
dat sluimert natuurlijk. En op een gegeven moment is de maat vol.
Nou, en je moet ook gewoon geld verdienen. Dat precies. Is dus gewoon ook, iets dat... Ja. Je kan niet zomaar zeggen, ik ga weg. Want dan, hoe betaal je dan je huis en je huur en je eten en zo?
Ja, en het is ook jouw werkelijkheid. Dus het is niet per se ergens anders meteen beter. Zo helder zit de wereld niet in elkaar. Hier is het slecht, daar is het goed. Of zo.
Nee.
Want het is in zo'n slechte situatie vaak ook deels wel goed. En wel leuk. En wel interessant.
Ik vind het altijd ingewikkeld als het zo man-vrouw gekoppeld wordt. Want daar geloof ik niet zo in dat het per se altijd mannen zijn die dit doen.
Die wat
nee, maar je krijgt daar dan nog wel altijd op een component bij als het een man is die zo doet. Dat het ook seksistisch wordt vaak.
Ik vond dat wel verfrissend aan dit individuele geval. Dat seksuele intimidatie er geen enkele rol in speelde.
Ja. Ja, Prins overschrijdt het gedrag op seksueel gebied.
Ja.
Ja.
Dat.
Dat wel.
Ja.
Dat is dan de plus.
Ja, en je vraagt je ook tegelijkertijd af, wat wil zo iemand bereiken ermee met zo'n artikel? Want ik heb niet het idee dat...
Nou, er stond nog een hele alinea of een oproep van dat dit zo niet langer kan. Dat we moeten opkomen voor elkaar. Dat was volgens mij het doel.
Doel was... Maar is dan ook het doel My Spijkers uit het zadel te wippen? Of ja, die uitgeverij te gronden te richten?
Volgens mij niet per se. Volgens mij was het meer van al dit soort klimaten dat we voor elkaar moeten opkomen.
Daar wil je stand worden.
Dat stond bijna letterlijk volgens mij in dat artikel.
Ja, en hebben jullie ook nog de reactie van Joost Nijssen, de oud-directeur van en oprichter op het podium, gelezen?
Nee. Waar stond
dat? Hij had ook een artikel in de Volkskrant, een interview over zijn afscheid. wel een heel aardig interview. En daar wordt ook natuurlijk heel even hier naar gevraagd met ben jij een haai of een labrador?
Oh, een labrador? Is dat het tegenhaal van een haai?
Zijn reactie is dan met haai zal je collega Mike Spijkers bedoelen, omdat hij die woordspeling zelf gebruikt in zijn weerwoord op het stuk in de Volkskrant. Waarin oud-medewerkers een angstcultuur bij Prometheus schetsen, Maai de Haai. Hij zegt in reacties, als die van Delphine Le Comte, hebben jullie die gelezen?
Ja, die heb ik wel gelezen,
ja. Las ik de romantische vergissing dat hij een briljante uitgever is en daarom huftergedrag mag vertonen. Charlotte Mutsaars vloog op Facebook ook voorkomen uit de bot. Zij trok van leer tegen de doorsnee werknemer op een uitgeverij die lui zou zijn en best eens hard aangepakt mag worden. Als baas ben ik veel eisend geweest, maar ik denk niet dat ik een haai ben. Maar ook geen labrador, want dat is volgens mij een goede grond. En met goeieheid kom je niet ver in deze jungle. Je moet gehaaid genoeg zijn om die schrijvers tot een succes te maken. Maar even kijken hoor, hij heeft nog nooit iemand uitgescholden in een vergadering. En het aangeboren seksisme van mannen van mijn generatie heeft volgens mij behoorlijk weten te onderdrukken. Dat is zijn reactie.
Het aangeboren, wat zei die nou?
Seksisme.
Van mannen van zijn generatie. Hoezo is dat aangeboren, vraag je af, hè? En waarom, ja, kan het in één generatie aangeboren zijn? De slechte uitgever. Ik zou niet graag mijn boek bij hem uitgeven. Iemand die zulke slordige dingen zegt.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk dat hij zegt dat standaard... Wat zijn nou de romantische uitdrukking dat een goede uitgever een verschrikkelijk gedrag mag vertonen.
Klootzak mag zijn, ja, hufterigheid. Hufter gedrag mag vertonen. Een briljante uitgever.
Ja.
En zo briljant is hij ook niet, wordt ook nog op allerlei plekken. Nou ja, dat zegt hij niet hoor. Maar...
Nee,
jammer dat hij niet zegt welk dier die is.
Welk dier die dan wel is.
Ja,
ja.
Dat vind ik wel leuk. Een pingwing? Ja, dan ga je toch in zo'n pingwing, dan in zo'n cirkel en dan ruil je toch wie dan de buitenste rand.
Oh ja, dan met die eieren wippen.
Ja, en dat je ook in een groep staat en dat als de buitenste rand het dan te koud heeft, dan komt de andere linie komt dan naar buiten.
Maar het is ook wel nodig voor mensen die daar werken, die dat wel prettig vinden. Je hebt wel, kijk, zo'n beetje zo'n folk-achtige omgeving waarbij je de baas hebt, waar iedereen bang voor is en waar je
met z'n allen... Oh, hoe heet zij ook alweer?
En Wind Tour.
Oh ja.
Waarbij je met z'n allen dan zo iets aan het maken bent wat dan heel in een bepaalde wereld heel bijzonder wordt gevonden. Dat is ook wel echt, dat geeft ook wel een hoop werk plezier met zich mee. En de stress die je daarvan krijgt is wel een fijnere stress dan wanneer je achter de kassa zit bij Albert Heijn.
Ja.
wat
ja, hij zegt ook nog één ding. Is. Een management cliché dat ik heb nagestreefd is dat je hard moet zijn op de inhoud en zacht op de vorm. Confronteer een redacteur die een schrijver verkeerd adviseert in niet te mis te verstaande bewoordingen. Maar serveer diegene als persoon nooit af. En dat is natuurlijk wat Mai niet doet.
Nee, die is in alles hard.
Ja.
Dus in die zin zou ik liever met Joost Nijssen werken dan met Mai Spijkers.
Ja.
Mocht jouw biografie uitkomen, dan weten we naar wie we ja. toe moeten gaan.
Nee, meer als ik bij ja. een uitgever zou werken in de rol die mevrouw Panache had.
Oké, dus je zou wel je biografie willen uitgeven bij Prometheus.
Nou, als ik wil dat het een commercieel succes wordt en hij daar... nee, ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Dan zou ik mijn ziel een beetje verkopen, maar...
Maar tegen die auteurs is hij toch juist heel vriendelijk?
Nou, niet allemaal.
Oh.
Maar misschien niet, nou misschien wel vriendelijk, maar niet achter hun rug om, niet per se.
Ik vond het stuk van die Belgische mevrouw wel echt een soort wartaal eigenlijk.
Ik vond het ook.
Dat vonden jullie dat niet ook? Er zaten alleen maar komma's, stonden er komma's in een opsomming.
Nou, dat was dus geen redacteur.
Ik werd helemaal gek ervan, ik heb het niet uit kunnen lezen, omdat er zoveel, in elke zin zaten opsommingen. Ik dacht, Jezus, wie kan dit normaal lezen?
Ja, nou, zij?
Ja.
Nou, ik snap dat niet. Ik begrijp dat niet dat je dat...
Ik vind het wel grappig dat je denkt dat je in de verdediging moet schieten voor iemand.
Nou ja,
je hebt toch ook gewoon zegt, nou ja, dat is een mening en toen loopt weer verder.
Ik vond het zelf niet bijzonder interessant volgens mij.
Wie?
Mai.
Nee. Maar dat is denk ik ook het beste wat je kan doen in zijn situatie.
Zeker.
Of zeggen, ja, ze heeft helemaal gelijk. Ik
kap ermee.
Nee, ik pas me aan. Ik ga me proberen aanpassen. Kan het waarschijnlijk niet, maar ik ga het toch proberen.
Dat zou niet realistisch zijn. Niet geloofbaar.
Ja, dat is toch ook jammer dat dat niet geloofwaardig zou zijn. Ik snap het wel. Ik heb ook die reactie, maar toch een tweede kans. Nou, ik weet niet hoeveel kansen hij al gehad heeft in het leven. Maar...
Ja, het is zo gek.
Nee, maar hij runt gewoon zijn eigen bedrijf. Dus er is helemaal geen sprake van een tweede kans. Als het je niet zit, dan zit het je niet. Jammer dan.
Daar ben ik het ook mee eens, want het is ook geen. Het is helemaal geen. Publiek bedrijf of zo. Het is gewoon een zakelijk bedrijf. En het enige wat je kan doen, is dat bedrijf ten gronde willen richten. En dan zorgen dat de financiers of dat mensen nooit meer een boek kopen daarvan. Ja. Dus dat zou kunnen dat de geheime agenda is. Dat mensen denken, nou Prometheus, daar koop ik geen boeken meer van. Maar dan moet je wel... Dan moeten er denk ik toch wel echt andere dingen gebeurd zijn dan dit. En, en...
Nou ja, en dan krijg je toch ook nog die hele discussie over bijvoorbeeld Polanski of Woody Allen. Van, mag je de mensen die... Nou ja, dat zijn nog makers.
Ja, maar daar gaat het over, weer anders. Gaat het ook over misdaden. Daar gaat het over... Yeah. Iemand die met een minderjarige naar bed gaat. Dus dat is een
Of Lucebert, die aanhanger is van het nazisme en zo.
Ja.
Mag je daar dan nog naar kijken? Dat soort discussies, toch? Maar ja, die maken het zelf.
Nou, maar dat speelt ook nog in het verleden. Dat is ook weer een andere...
Ja, nee, ja.
Iets anders, vind ik. Denk, iets wat nu speelt, dat nu gaat over...
Het is gewoon een ontzettend vervelende man. En je moet
schrijver
maar bedenken of je daar...
En nu helemaal weet je waar je aan begint als je daar gaat werken.
Gaan daar nu schrijvers weg?
Nou, één schrijver was weggegaan.
Oh ja?
Ja.
Maar ik hoorde al van Connie Palme, die zei, die gaf een granieten flinke trap onder water.
Oh ja, maar tuurlijk, want dat is haar held. Die heeft haar op de wereldkaart gezet. Ja. Maar waarom moet je, ik vind het wel gek altijd, dat vind ik een beetje raar aan dit soort dingen. Waarom moet de rest die... En dat is misschien ook waarom dit... Nou, ik weet niet of ik dat krantenartikel slecht vind of niet. Maar waarom moet dan de rest van de wereld hier weer opkomen voor die mensen? Ik bedoel, het is toch allemaal daar? En waar moet je ook al mening over hebben? Een beetje moe van. Maar goed. Sorry.
Nou,
Peter Hels is daar ook ooit weggegaan.
Goeie conclusie.
Zo'n lul was. Maar die is dan naar de bezige bij gegaan. Ja.
Daar zit iedereen al. Het fijne is natuurlijk wel als je bij een uitgever zit waar een beetje weinig andere haantjes zitten. Dat ze niet bezig zijn met allerlei andere boeken te promoten. Maar dat ze jouw boek gaan promoten.
Ja, maar dan moet je niet bij Prometheus om.
De bezige bij gaan zitten.
Komt er nou 200 boeken per jaar mee?
Ja, 200 boeken per jaar.
Hartstikke veel.
Zo, nou, ik heb nog een heel stuk geschreven vorige week, omdat toen we niet gingen uitzenden, dacht ik, laat ik mijn tijd maar eens goed besteden. Dan heb ik onze hele historie met Lisbeth en dergelijke, maar eens even op papier, aan het papier toe vertrouwd. Toen jullie laten lezen, jullie waren ook wel, je vond het ook wel goed, de lading dekken. Ik heb ook nog even mijn eigen historie erin verwerkt, maar dat is omdat ik... niet zelf, omdat het toch leuk is, omdat ik geen zelf niemand ben, is het natuurlijk leuk dat de lezer weet, oh ja, dat is iemand. Het is ook iemand.
Het begon bij je jeugd.
Het begon helemaal met mijn jeugd, dus eigenlijk gewoon een kleine autobiografische schets, die uitmondde in het schandaal dat Lisbeth ter podcast niet is verschenen. Nou, dat stukje moeten we nog even ergens kwijt zien te raken, op een goede plek.
Ja.
Ze ben ik nu mee bezig, dat luisteraars, op een gegeven moment ziet u dat verschijnen en denkt u, hé, wat leuk, dat heb ik helemaal gevolgd van het begin af aan, ben ik daarbij betrokken geweest, hoe een schandaal dat is, dat die leuke podcast van Lisbeth Koenen niet is uitgezonden. Zullen we even luisteren, om even uit die drek van Prometheus te komen, even luisteren naar een knipje marathon interview met Lisbeth. En, weet ik zijn naam even niet meer. Jan Haasbroek interviewt Lisbeth Koenen.
Wat vind jij van je stem, je eigen stem?
Net als iedereen heb ik daaraan moeten wennen. En nu vind ik er eigenlijk niks meer van.
Oh.
In het begin vond ik hem heel naar en vervelend en raar, maar nou vind ik het vrij gewoon.
Kan je imiteren?
Nee.
Nee? Kan je dialecten nadoen of zo?
Dialecten nadoen? Nee.
Je zit een beetje in de keel, hè, met je stem.
Als jij het zegt.
Heb je, je komt uit het zuiden, geloof ik. Heb je moeite gehad of moeite gedaan om daarvan af te komen?
Om de keelklank aan te leren, juist bedoel je? Ja, zeker. Toen ik 13 was, verhuisden wij uit het diepe zuiden naar het verre westen. Het land van de molens en zo. En ik had leren praten in Zuid-Limburg, met alle gevolgen van dien. Ik had geen dialect leren spreken, want mijn ouders waren geen Limburgers, maar Brabanders, die spraken ook geen dialect.
Ja.
Dus ik had wel dat hele Limburgse accent, en dat is dus wat ik ook nog steeds wel kan.
Ja.
Wat ik nooit te lang doe.
Maasbracht.
Want de mensen houden meteen op met naar je te luisteren, was mijn ervaring. Dat vond ik inderdaad, dat was keihard. Kijk, kinderen van 13 zijn nog behoorlijk hard. En dat ging dus ook meteen, iedere keer als ik mijn mond opende, dan zeiden ze van...
Maar je moedertaal is niet...
Een gum, dat hebben we hier niet. Een gum kan je krijgen. En ik was ook binnen 2 maanden, geloof ik, die zachte G wel ongeveer kwijt.
Maar je moedertaal is dan niet het algemeen beschaafd Nederlands?
Jawel.
Wel?
Ja hoor, alleen het accent was een beetje...
Oké. Hoe zie je eruit? Beschrijf jezelf eens, ik bedoel...
Ja, dames en heren, ik was gewaarschuwd voor deze onmogelijke vraag. Een vriendin van mij die zei van, je moet natuurlijk meteen roepen, ik lijk sprekend op Marilyn Monroe.
Ah.
Maar wat kan een mens daar nu toch van zeggen? Ik heb daar even over nagedacht. Volgens mij...
Kleding, kunnen we het over hebben?
Ja, nee.
Heb volgens je een wijdvallende debardeur aan? Of
nee,
je kan klokrok?
Nee. Je kan maten, getallen, cijfers en kleuren geven.
Ja.
Dus ik zal je even doorgeven. 1,76.
Ja.
73. 185, 102 heb ik gisteren speciaal hiervoor nagemeten.
200.
Grijs groen. Blond bruinig. Nogal licht. Ja.
Lichte huid.
Ja.
Dus je bent stevig, zeg maar zeggen.
Ja.
En niet extreem lang.
Nee. Max. Ja, nou, behoorlijk lang.
En wat voor uitstraling heb je? Hoe kom je over op mensen?
Ja, Jan, dat weet ik toch niet. Dat weten die mensen.
Oh. Maar als druk of als...
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dat zit er wel in.
Waar heb je op gestemd? We moeten ze even alle drie horen. De gemeenteraad.
Even kijken, wat heb ik ook alweer gedaan? Ik heb ze niet. Ik heb niet alle drie gestemd. Ik heb niet Europa gestemd.
Nee. En niet.
Ik heb voor de rest D66 gestemd. Niet van harte.
D66?
Ja.
Maar dat is helemaal. Ja, ik ook, geloof ik. Maar
nou ja.
Het is wel een beetje waaibomen. Niet?
Ja.
Het wortelt niet echt, toch?
Ja, ik weet het niet. Het is een beetje afwachten nu.
Maar heb je op Mierlo zelf.
Nee. Wat ik heb gedaan is. Luisteren naar een brief die ik wel aardig vond. Vlak voor die verkiezingen in de Volkskrant. Van iemand die zei: kijk, wat je nou moet doen. Als je nou wil voorkomen dat het inderdaad al dat politieke geleuter wordt. En al die mensen die inderdaad beroepspolitici geworden zijn. In plaats van dat ze ook een beetje nog een idee hebben van wat er in de wereld omgaat. Heel eenvoudig, neem nou gewoon de onderste op de lijst van al. Van de partij waar je het meeste in ziet. Dus dat heb ik gedaan.
Weet je nog wie dat was?
Nog geen idee, nee.
En dat heb je bij de Tweede Kamer en bij de gemeenteraad gedaan. Nou, ze hebben wel gewonnen, D66.
Ja, nee, dat wel. Ja, maar het heeft niet. Ik geloof niet dat die onderste naar boven gekomen is. Of dat meer mensen naar die brief opgevolgd hebben.
Ja.
Wat is dat?
Prent boot of zo? Okay. Geen idee.
Nou. Ik hoorde nog van Anton de Goede dat hij nog in een taxi had gezeten met Jan Haasbroek. Of in een auto, ik weet niet. Hij zat in ieder geval samen in een rijdend voertuig met Jan Haasbroek. En dat toen ook even had gevraagd aan ons. Aan hem gevraagd, sorry, ik ben er in mijn hoofd niet bij. Aan hem had gevraagd of hij het ook oké vond dat wij die podcast gebruikten. Nee, die interview gebruikten.
Marathon interview.
Ja. Ik heb mijn hersens doen het niet meer.
Het is oké. Ik schenk nog wat water.
Ja.
Het is warm daar.
Het is vrij warm. Nou, het is vrij drukkend. Drukkende atmosfeer hier.
Komt dat je er niet bent.
Haasbroek, die zit elke in zijn zoveel tijd in café
Welling.
De Zwart, denk ik. Of Welling.
Nee,
een van die cafés, Welling. En daar komt hij dan ook. Mevrouw Rielke, de ex van Bram Korstius. Ja, tegen. De ex. Ja, dat heet dan weduwe inderdaad.
Dat is dan toch.
Is geen ex, nee, sorry. De weduwe. Die ging dat ook nog even vragen wat die er nou voor vond. Zo terloops.
Ja, dat de podcast niet wordt uitgezonden.
Ja, of die daarvan weet en of die dat ook, ook tegen is.
Want Jan vond het.
Nee, Haasbroek kon zich eigenlijk niet voorstellen dat Rielke daar dan iets op tegen zou hebben.
Ja.
Dus dat niet eigenlijk.
Is eigenlijk ook wel interessant, die invalshoek.
Dat perspectief
hadden we nog niet gehad.
Nee.
Ja, welke invalshoek of perspectief we ook nog niet hebben, is Vrij Nederland.
Ja,
ik vind het wel leuk. Ik vind dat we ook even naar Welling moeten gaan binnenkort.
Voor de gezelligheid.
Als dit gesprek daar ooit heeft plaatsgevonden, dat is toch leuk. Dat we daar dan ook
een biertje.
Polshoog te nemen. Ja. Waar is eigenlijk Welling?
Welling zit achter jouw oude werkgever.
Oh, achter het concertgebouw. Oh, daar, die tent.
Op een hoek.
Ja. Ik zit daar niet graag.
Het
is een bedompt café. Ze hebben ook een.
Je kan er wel buiten zitten.
Maar je komt. Ik heb altijd het idee.
Ben je daar wel eens met kerst geweest,
Als ik daar binnenkom, dat je echt inbreekt in een soort.
Zeker.
In een soort bejaardenachtige situatie waar allerlei mensen.
Nee, dan ga je gewoon ergens lekker zitten. En
gestoord opkijken omdat jij dan binnenkomt en ook een biertje wil. En ik wil dan alcoholvrij bier, dus dat kan al helemaal niet daar natuurlijk. Dat is gewoon niet.
Tijden veranderen.
Absoluut niet mogelijk. Ze hebben wel een aquarium daar. Dat vind ik wel leuk.
Oh ja.
Aquaria. Dat zie je eigenlijk zelden meer. Een café met een aquarium.
Ja, eigenlijk nooit.
Ja, je had Nak en Anneke, die hadden allemaal aquaria.
Nak en Anneke? Oh,
dat was een nachtcafé in Amsterdam.
Yeah.
Dat is voor mijn tijd.
Nee, dat weet ik niet, volgens mij niet. Ben je nooit bij Nak en Anneke geweest?
Nee.
Oh, daar zou ik nog wel.
Ik ben zo lang opgebleven misschien.
Nee, misschien lag jij al eerder in bed.
Nee, ik ging altijd om 11 uur naar bed, want ik moest altijd met het oog op morgen luisteren. Nee, ja.
Ja, Nak en Anneke, daar ging je.
Waar zat dat dan?
Ja, dat weet ik niet, want ik was altijd al.
Te dronken om te weten waar dat zat.
Dus
ja, dat
waren dan mensen.
Nou, misschien ben ik er dan ook geweest, weet ik helemaal niet. Dat
er waren dan mensen die wisten dan nog waar het was. En die zeiden dan: kom, we gaan naar Nak en Anneke. En dan ging je zo met een clubje zo zwalkend naar Nak en Anneke. En dan klopte je aan, dan ging je bij een willekeurige deur in een soort steeg. Het is altijd heel viezig en er pisruikend uit. En dan ging een sleuf open en dan zag je de ogen van Nak.
Of Anneke. Die,
en dan zeiden we, ja, we komen
voor Anneke.
En Anneke. We komen voor Anneke. En dan ging de deur open en dan liep je zo langs een soort nauwe gang. Met aan de rechterkant begon dan de bar. Er zaten één of twee mensen aan, die hingen dan aan die bar. En aan de linkerkant, herinner ik me, waren dan aquaria waar je langs liep met allerlei tropische vissen en dergelijke. Dan liep je door en dan had je daarachter een soort zitbank met een open haard. En daar plofte je dan neer.
Ik ben hier nooit geweest.
Gilde Nak, gilde Anneke vanuit de keuken
op
je, gemengd Amsterdamse zuur wilde. En dan kreeg je van Nak allemaal, kreeg iedereen bier. En dan ging dat, kon je daar nog even door. En dan was de rekening bij Nak en Anneke wel altijd echt pittig op het eind. Maar dat kon je dan eigenlijk niks meer schelen. Want het was al zo'n sensatie geweest.
Ja, want die vissen moeten wel onderhouden worden.
Ja, die vissen
Water, hop water wat daar doorheen gaat.
Vissenbrokjes,
algen, dingen.
Ja.
Nee, ik ken het helemaal niet. Ik ben hier nooit geweest. Leuk, maar dat bestaat niet meer, begrijp ik.
Ik neem aan dat
althans, we weten het nooit meer terug te vinden.
Helaas, onder de zoden liggen.
Nou, denk je dat?
Denk het wel, ja.
Ik ga even kijken.
Daphne gaat even googelen, schmoegelen.
Zullen wij dan er een eind aan breien?
Ja, dat is goed.
Nee, maar wacht heel even. Het is wel leuk om te weten.
Ik dacht een leuke cliffhanger.
Zijn die vogels nou bij Daphne of bij ons?
Hier, Diederik Emmingen zegt het ook. Als de doffer sloot, gingen we naar Nak en Anneke saté eten.
Oh, hij had dan saté. Dat was nog duurder.
Dat is nog helemaal niet te betalen.
Wij deden gewoon plakken leverworst en stukjes kaas en dat soort dingen.
Ik heb daar nu wel zin in, hoewel ik vegetariër ben. Ik heb nu wel zin
in bier zin in leverworst.
En zuur en zo.
Ja.
Lekker. Komt door dat drukkende weer. En dan gaat dan gewoon maar aan het bier of zo.
Dat heb jij gisteren.
Kwakbol heet het nu. Nachtcafé Nak en Anneke de Kwakbol.
Kwakbol?
Kwakbol? Dat klinkt niet heel erg zuur en saté. Nee.
Nou, het klinkt vrij zuur, maar niet prettig
niet
zuur.
Nee.
Nare manier zuur.
Maar ze krijgen nog allemaal reviews, dus ze bestaan volgens mij.
De Knakbol.
En wie... waar zit het?
Ja, waar is het?
Dat ook alweer.
Dat is de grote vraag.
In de Berenstraat, volgens mij.
Berenstraat?
In de negen straatjes is dat.
In de Berenstraat,
ja. Ja, in mijn herinnering was het echt in een steegje, maar dat tegen...
Oh ja, maar je bent zo dronken, je hebt een narrow view gewoon.
Ja, dan heb je een narrow view, dan is elke straat een steegje. Ja.
Oei.
En dan stuiten we hier van de ene hoek naar de andere kant van de straat.
Ja.
Om het steeggevoel te krijgen. Nou ja, er wordt nog gereviewd.
Nou, dan moeten we daar maar een keer heen.
Nou, ik kan zo lang niet opblijven.
Ja oké.
Nee.
Maar zijn ze dan helemaal... Nee, maar de meeste gaan ze toch wel eerder open dan 3 uur?
Volgens mij gingen ze echt heel laat open ook. Gingen ze echt om 2 uur of zo, kwam Nak uit zijn bed en dan gingen ze open.
Ja.
Het was echt niet... je moest echt heel lang wachten tot je er terecht kon.
Wat voor ritme hadden die mensen daar? Jeetje.
Ja, dat zag je ook. We hadden ook in Haarlem een café, dat heette het... Lange Heertje, daar gingen we dan ook vaak naartoe. Dat was dan tot 6 uur open. Hans heette die man. En die was dan ook gewoon, die stond dan tot 6 uur achter de bar s'nachts.
En dan nog schoonmaken.
Ja. Dan nog schoonmaken en dan naar zijn bed. En dan... Ja, maar dat was denk ik wel alleen maar in het weekend open. Maar ja, waarschijnlijk verdienen die er wel goed mee.
Ja, want bier kan 2 keer zo duur zijn.
Ja, en dan na als je om 6 uur dan uit het Lange Heertje, dan nog naar... Een of andere snackbar die nog midden in de nacht open.
Ja, of croissantjes halen bij de bakker.
Ja, bij Res. Ja.
Nou, of op de Rozengracht of Ratenstraat.
Wat een mooi geluid is dit. Wat is dit?
Dit is denk ik een soort vrachtwagenachtig geluid.
Wat op de Rozengracht?
Croissantjes.
Ja, ik haal allebei Res op de Keizersgracht.
Oh, dag.
S'nachts.
Dag is dit weer chic.
Ja.
Een kaascroissantje met sesamzaadjes. En dan was de bakker al aan het bakken.
Dat is wel echt over de top. En krijg je daar dan ook nog Dijon mayonaise bij of zo?
Gadver, een kaascroissantje?
Nee, maar het klinkt allemaal zo chic. Een kaascroissantje.
Ja, maar die
met
waren
van sesam.
Res. Ken je bakkerij Res niet? Die zaten op de Haarlemmerstraat en op de Keizersgracht, hoek van de Herengracht.
Ik ken het niet.
Nee.
Nee, Prinsenstraat?
Nee, wij zijn niet
dat
zo.
Dat was Moeder Bakker, die had twee filialen. En die hadden de allerlekkerste kaaskroissantjes met sesamzaadjes.
Nou, wat een leuke tip.
Nou, ik zeg bier, croissantjes.
En dan kon je dus 's nachts kon je aankloppen. Klopt, ja. Mag ik twee kaaskroissantjes? En dan kreeg je die.
Dan kon je gewoon weer weg.
Dat is een pinautomaatje.
Nee,
dat
is geld.
Gewoon een paar gulden gewoon hier naar beneden.
Nou ja, idioot.
Maar gulden de kelder in.
Want die bakkers die gingen altijd om 5 uur gingen ze altijd bakken al.
Ja.
Die waren vroeg open.
En die bakten dan ook specifiek voor al die dronken malozen.
Ja, een extra duur.
Die bewuste kaascroissantjes.
Ja.
Met sesamzaadjes. Zaten die op de bovenkant van het croissantje?
Ja, zat de kaas boven de sesam?
Nee, ja. Nee, de kaas zat in het croissantje. En we hadden het ook de vorm van een croissantje of was meer een kussen?
Nee, het was gewoon een croissant.
Nou,
we gaan
inpakken. Dag luisteraars, tot volgende week, denk ik, hè?
Ja,
ik hoop
hopelijk
het wel,
is
ja.
Daphne dan ook weer helemaal, helemaal weer bovenop gekomen. Doen we nog aan een zomersluiting, zomerstop.
Dat
ik ga natuurlijk naar Vlieland, ik ben 3 weken weg in juli. En dan denk ik wel dat ik echt niet met Zoom en dat soort dingen ga doen. Zijn jullie nog weg?
Ik ben ook nog weg. We gaan onze agenda's even bijeen.
Ja, reken maar dat we even weg zijn hoor, luisteraars.
Maar mensen willen toch ook even rusten.
Ja, die hebben ook wel, die hebben op een gegeven moment het wel gehad met ons.
Laten we eerst maar eens even door al die biografieën heen worstelen. En al dat werk van Rubenstein en weet ik veel wat we hier allemaal aanprijzen.
Dat doen we na de vakantie weer.
Precies.
Maar eerst volgende week.
Eerst volgende week, want we zijn nog niet weg. Nee. Check.
Dag.